Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 84ste psalm, daarvan het 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in vers 6 van psalm 84. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 51ste psalm het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. En vervolgens vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 17 tot en met 30. Dus de schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 6, het eerste tot en met het zevende vers. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, Matteüs 26, vers 17 tot en met 30. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. lezen nu Jesaja 6, de versen 1 tot en met 7. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte een ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En dan Matthäus 26, de versen 17 tot en met 30. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel in dood, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee dien mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het. En gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zou drinken, in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze tweede Lijdenszondag stilstaan bij Gods woord dat u vindt in het eerste gedeelte van vers 30 van de tweede schriftlezing. Matthäus 26, vers 30, het eerste gedeelte. Daar luidt het woord van de Heere en onze tekst voor deze morgen. En als zij de lofzang gezongen hadden, tot zover. We willen deze morgen dankzegging doen voor het feit dat onze broeder Scheffers weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en deze morgen onder ons mag zijn. zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het gebed van Jesaja, dat we zojuist hebben gelezen, het mag ons gebed wel zijn, wanneer wij in het gebed tot u zoeken te naderen. Heere, raakt u onze onreine lippen aan, met een kool van het altaar dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En bedien ons deze morgen vanuit Hem, in het bidden, in het luisteren, in het spreken. Zou u ons, Heere, willen geven wat nodig is? Wij kunnen in onszelf voor u, de driemaal heilige God, niet bestaan. Wij, zo onheilig, zo onrein, bevlekt met duizend zonden. En u, volmaakt, rein, vlekkeloos heilig, te rein om de zonde te aanschouwen. En daarom, Heere, wij kunnen tot u niet naderen dan alleen wanneer we bidden of u ons zou willen aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Gedenk ons om zijnentwil, Heere, en gedenk aan uw Zoon, gedenk aan zijn offer, gedenk aan zijn voorbeden. Heere, wij moeten voor u belijden deze morgen, dat er ook in de afgelopen dagen vele malen zijn geweest dat we u hebben vergeten en u hebben verlaten. Dat we u met onze zonden, al waren het wellicht woorden, al waren het misschien gedachten, in het gezicht hebben geslagen. Zou u ons genadig willen zijn en ons die schuld willen vergeven, Heere? Laat vanmorgen het woord van deze morgen het middel mogen zijn waardoor u spreekt tot ons hart. Ook dat hebben wij niet verdiend. Maar wilt u er vanmorgen in meekomen, Heere, in de prediking van uw woord? Wilt u het woord gebruiken tot ontdekking van onze hemelhoge schuld? Wanneer we nog blind zijn voor onze schuld, open onze ogen ervoor. En wanneer we er iets van gezien hebben, wilt u ons maar dieper ontdekken en dieper verootmoedigen en doen buigen voor u de Heere. En brengt u op de plaats waar een mens zichzelf met zijn hoogmoedige hart nooit brengen kan en nooit komen wil, op die plaats waar we u gaan rechtvaardigen in uw oordeel over ons leven. Want het is toch waar wat een van uw knechten heeft gezegd: God rechtvaardigt diegene die hem rechtvaardigen. Maar dat rechtvaardigen van ons, dat gelijk geven aan u en aan uw recht, dat zal ook nog gegeven moeten worden. Zo arm en zo ellendig is het met ons gesteld, Heere. En als we dat voor u belijden vanmorgen, dan kan dat ook alleen maar met het schaamrood op de kaken. Dan moeten we u belijden, Heere, dat het waar is wat de apostel zegt, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Heere, wilt u dan vanmorgen toch nog vrije genade verheerlijken? En dan pleiten we hierop dat uw naam daarin verheerlijkt wordt. En dat uw deugden daarin verheerlijkt worden. Dat de uitgangen van deze dag zullen juichen tot uw eer, wanneer een arme en een verloren zondaar wordt toegebracht. En voor het eerst in zijn leven mag zien dat hij een zingende borg en zaligmaker nodig heeft. O Heere, open onze ogen ook daarvoor. Ontdek ons ook daaraan, aan de noodzaak van een borg. En aan de dierbaarheid en aan de gepastheid van deze borg. En zou u hem onder de prediking van het evangelie willen voorstellen aan het oog van onze ziel. En geeft u, Heere, het geloof, ja, werken door uw geest in ons hart voor het eerst of bij vernieuwing, om tot die borg uit te gaan, om op hem te steunen, om hem aan te grijpen. om achter hem weg te schuilen en om allerlei vertroosting te zoeken in zijn wonden. Heere, gedenk aan deze morgen hen die nog onbekeerd zijn. Wil ze te sterk worden, wilt u vijandschap verbreken, wilt u ze stilhouden op de levensweg. Gedenk, Heere, degene die met veel worstelingen en geestelijke vragen naar de kerk gekomen zijn. Wil u antwoord geven bij u vandaan? Wilt u, Heere, zijn met degene die van verre staan? En die misschien iets hebben gezien van die noodzaak en ook van de dierbaarheid van Christus. Maar, Heere, wilt u ze dichterbij brengen? Wilt u ze brengen aan uw voeten? Gedenk, Heere, degene die de toevlucht tot u mochten nemen. Wilt u ze voortgaand onderwijs schenken? En wilt u hen die vraag stellen, wie heeft mij aangeraakt? Wilt u ze brengen als een rechteloze aan uw gezegende voeten? Heere, zo bidden we van u om wat nodig is deze morgen. We mogen u vanmorgen dankzegging doen dat u het gaf dat onze broeder Scheffers uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Maar Heere, u weet ook van zijn gezondheidstoestand af. U weet dat de klachten niet voorbij zijn. En we vragen van u of u voor hem zou willen zorgen, Heere. Gedenk hem naar het lichaam en gedenk hem naar zijn ziel. En wees hem nabij en goed. En wil geven dat hij vanmorgen mag ondervinden in uw huis dat het goed is om aan deze plaats geweest te zijn. Heere, we denken aan andere zieken uit de gemeente, aan degene die hier onder ons zijn. We dragen onze zuster van Breugel aan u op. Gedenk haar, Heere. Wees haar nabij en goed. En wilt u geven dat ook de onderzoeken die ze over enige tijd zal moeten ondergaan, zouden mogen meevallen. Heere, wees met haar en met degene die haar lief zijn. Gedenk aan andere zieken onder ons. Er zijn er die met lichamelijke klachten te maken hebben, die hier met veel pijn en moeite hun plaats hebben ingenomen. Geeft u, Heere, dat het vanmorgen is een ogenblik zo mag zijn dat ze ongestoord mogen luisteren. Ja, zou u zelf dat grote wonder willen werken. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar Heere, gedenk ook degene die hier vanmorgen niet konden komen. Wilt u hen opzoeken op de plaats waar ze met ons meeluisteren? Wilt u voor hen zorgen als ze nog herstellende zijn? We denken aan onze broeder Slabbekoorn, geef hem moed en krachten. We denken aan onze broeder Van Leeuwen, die al zo lang niet naar de kerk kan gaan. Wil ook hem, Heere, geven wat hij daarvoor nodig heeft, opdat hij in het midden van de gemeente weer met zijn vrouw en kinderen zou mogen opkomen. Heere, wilt u denken aan andere zieken? Denken ook aan onze broeder bouwmeester die morgen onderzoeken zal ondergaan. Gedenk hem, Heere, maak alles wel en wil geven dat het nog mag meevallen. Maar boven alles dat hij zijn weg in uw hand mag geven en dat deze wegen tot u mogen uitdrijven. Heere, zo bidden we van u of u zich ontfermen wil over een ieder van ons. We dragen ook onze zuster Den Hartog aan u op, die weer thuis mocht komen. Maar u kent ook de zwakheid van haar lichaam. En u weet, Heere, hoe haar man en zij in de levensavond gekomen zijn. Wil het in die levensavond nog laten lichten bij u vandaan. Heere, zo bidden we van u of u aan ons denken wil. Gedenk de kleine kinderen van morgen in de kerk. Help ze bij het luisteren. Laten ze niet alleen iets mogen onthouden, mogen begrijpen van de preek. Maar geeft u boven alles, Heere, dat ze, zo jong als ze zijn, mogen leren dat één ding nodig is. Geeft u dat ze een nieuw hart van u de Heere mogen afsmeken. En geeft u, Heere, dat ze dat nieuwe hart ook mogen ontvangen. Wilt u het zondagsschoolwerk zegenen? Geef alle die hun leiding daarin geven wat nodig is. Gedenk aan de jonge mensen van de gemeente Heere, ze mogen er ook vanmorgen zijn, maar wilt u met uw geest ook in hun harten werken. En laat het woord ook voor hen een boodschap bevatten. Gedenk de ouderen, gedenk aan een ieder van ons, Heere. Degene die een taak hebben in de dienst, sterk ze. Zie zo in gunst op ons neer van boven en wees ons genadig om Christus wil alleen. Amen. Psalm 116, het tweede, derde en negende vers willen we gaan zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En ook vers 9, och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. 2, 3 en 9 van Psalm 116. En er zijn deze morgen 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 118 en daarvan het 13e vers willen we straks na de prediking zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al te saam. De Heere is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht, na bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. Het 13e vers van Psalm 118 na de prediking. Geliefde gemeente, wat zou u zingen als u nog één dag te leven had? Jonge vrienden, wat zou je zingen als je nog één dag te leven had? Dan doen de versjes van 538 niet zoveel meer. Die geven niet zoveel troost meer. Dan valt er een hele hoop af, toch? Zouden we eigenlijk nog wel kunnen zingen dan? Of zouden de woorden in onze keel stokken? En als we zouden zingen, ja, zouden we ons dan niet veel eer herkennen in de grote kerkvader Augustinus, van wie we weten dat hij in het jaar 430 op zijn sterven ligt. En dan zijn de muren van de sterfkamer behangen met de 7 boetpsalmen. Augustinus, die in zijn leven diep had mogen inblikken in het wonder van genade, die wel de doctor gratiae, de leraar der genade, wordt genoemd, die genade voor zichzelf had mogen ervaren in zijn leven toen de Heere hem opzocht, maar aan het einde van het leven bleef er een bedelaar om genade over. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En toch komen wij in de geschiedenis van Gods kerk ook mensen tegen die met de lofzang op de lippen in de richting van de dood, in de richting van de brandstapel, in de richting van het schavot gegaan zijn. De martelaren uit de lage landen, ze hebben het nog al eens gezongen op de laatste dag van hun leven. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. En meer dan dat, want in de tekst van vanmorgen ontmoeten we niet een martelaar, maar vanmorgen ontmoeten we in de tekst de enige borg en middelaar. En als hij aan de drempel van zijn allerdiepste lijden staat, als de dood zeer nabij gekomen is, dan zingt de Heer Jezus Christus in het aangezicht van de dood de lofzang. En zij de lofzang gezongen hadden, zegt onze tekst. En daar willen we met Gods hulp vanmorgen bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden de zingende borg in de opperzaal. Het is waar, onze tekst gaat niet alleen over een zingende borg, maar ook over de zingende discipelen. Maar we richten ons vanmorgen alleen op de Heer Jezus Christus. De zingende borg in de opperzaal. En dan stellen we daarbij 3 vragen. Allereerst, wanneer hij zingt. Vervolgens, wat hij zingt. En tenslotte, waarom hij zingt. De zingende borg in de opperzaal. Wanneer hij zingt, wat hij zingt en waarom hij zingt. Wij ontmoeten de Heer Jezus gemeente deze morgen in gedachten op de laatste avond van zijn leven op aarde. Het is nog maar een enkel uur en dan zal hij de stad Jeruzalem uitgaan. Dan zal hij door het donkere Kidrondal gaan en de hof van Gethsemane met zijn discipelen ingaan. En dan zal hij daar worstelen met die beker gevuld met de toren van God. en gevuld met het bittere lijden lichamelijk, en gevuld met de spot van mensen, gevuld met de macht van de hel, gevuld met het lijden van zijn ziel, gevuld met de schuld van heel zijn kerk. Straks zal die ontzaglijke beker van het lijden Christus aan de lippen gezet worden. En dan zal hij de eerste teug daaruit moeten drinken. En dan zal hij het zeggen tegen zijn vader: Vader, indien gij wil, laat deze beker, deze drinkbeker van het lijden aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar nu bevindt de Heer Jezus zich nog in de opperzaal. Het gezelschap van in ieder geval 11 discipelen. En in die opperzaal, u weet dat wel, is op die laatste avond ontzaglijk veel gebeurd. Wanneer u bekend bent met de Bijbel, dan kunt u dat voor uzelf wel wat nagaan. De Heer Jezus, hij heeft daar in de opperzaal de voeten van zijn discipelen gewassen. Zich vernederd tot het allerlaagste slavenwerk. Hij heeft, en daar hebben we van gelezen vanmorgen, de verrader Judas aangewezen en ontmaskerd. Hij heeft het heilige avondmaal ingesteld. Hij heeft het Pascha met zijn discipelen gehouden. Maar hij heeft ook in die opperzaal de lofzang gezongen. Dat zegt onze tekst. En als zij de lofzang gezongen hadden. Wat wordt daar precies mee bedoeld? De lofzang. Om die woorden te begrijpen moeten wij ons vanmorgen eerst een voorstelling maken van de paasmaaltijd, het Pascha, zoals dat in de tijd van het Nieuwe Testament gehouden werd. En die paasmaaltijd die bestond globaal gezien in 3 onderdelen. Laten we het ons maar proberen voor te stellen. Hoe de Heer Jezus daar helemaal aan het begin van de paasmaaltijd een beker heeft gevuld met wijn. En hij heeft een dankgebed uitgesproken bij die beker. En toen heeft hij die beker rondgedeeld onder toen nog 12 discipelen. Want Judas was er ook nog bij. En allemaal hebben ze een teug genomen uit die beker. En toen heeft in het eerste gedeelte van de paasmaaltijd door de opperzaal een vraag geklonken. Een vraag die gewoonlijk gesteld werd, jongens en meisjes, door een van de kinderen in het huis. Want de kinderen, ze waren ook bij het Pascha aanwezig en zij moesten in de nacht van het Pascha de vraag stellen: wat onderscheidt deze nacht van alle nachten? Met andere woorden, wat is het verschil tussen deze paasnacht en tussen alle andere avonden? Misschien heeft een van de discipelen die woorden ook wel gebruikt. Of de woorden die we vinden in Exodus 12. Wat hebt gij daar voor een dienst? Letterlijk staat daar: wat is u deze dienst? Wat betekent dit Pascha? Wat betekent het voor u? Een van de discipelen zal die vraag gesteld hebben op die laatste avond in de kring van de discipelen en de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus als de leermeester, als de rabbi in de kring van zijn discipelen, toen heeft de Heer Jezus nog één keer die geschiedenis van de wonderlijke uittocht uit Egypte verteld. Toen heeft hij zijn discipelen nog één keer voorgehouden hoe die donkere nacht van het oordeel kwam en hoe de engel van het verderf door de straten van Egypte is gegaan.
Toen heeft de Heer Jezus verteld over die wonderlijke weg waardoor de Heer een uitkomst, een weg van ontkoming had aangewezen aan het volk van Israël door het bloed van het lam. Toen heeft de Heer Jezus gesproken over dat lam dat volkomen moest zijn. Dat mannelijk moest zijn, dat eenjarig moest zijn. Kostbare lam. En denkt u ook niet dat de Heer Jezus toen de lijnen doorgetrokken heeft? We weten uit de oude Joodse geschriften dat de vader of degene die de geschiedenis van de uitocht en van het Pascha vertelde, zo bij de paasmaaltijd, dat hij die geschiedenis zo vertellen moest, alsof iedereen die aanwezig was in de paaszaal dat letterlijk zelf meemaakte. Wel zal de Heer Jezus Christus het niet zo verteld hebben, en zal hij ook niet duidelijk hebben gemaakt hoe alles van dat Pascha heen wees naar hem. Zal hij zichzelf niet gepredikt hebben als dat volkomen kostbare lam van God? En toen de Heer Jezus zo de geschiedenis van de uitocht verteld heeft, gepreekt heeft, mogen we wel zeggen, toen hebben de discipelen, en we zijn dan nog steeds in het eerste onderdeel van de paasmaaltijd, toen hebben de discipelen en de Heer Jezus twee psalmen gezongen, die altijd gezongen werden bij de viering van het Pascha. Psalm 113 en Psalm 114. En dan breekt het tweede onderdeel van de paasmaaltijd aan. Opnieuw wordt er een beker met wijn gevuld. En opnieuw wordt die beker rondgedeeld. Weer nemen alle discipelen en de Heer Jezus een teug wijn. En dan wordt het brood gegeten. Het ongezuurde brood zoals dat bij het Pascha gegeten werd en waarbij gezegd werd: dit is het brood der ellende dat onze vaderen in Egypte aten. De discipelen eten het. Stel ons voor dat de Heer Jezus het eet. En dan wordt het paaslam genuttigd. Dat lam dat eerder op de dag in de tempel is geslacht, dat door twee van de discipelen naar de opperzaal is gebracht, dat lam dat volkomen moest zijn, dat lam dat heen wees naar de Heer Jezus. Probeert u het zich even voor te stellen hoe de Heer Jezus daar in de paaszaal geweest is. Hij die alle dingen wist. Hij die wist wat er straks zou gaan gebeuren. Hij die wist van die beker van het lijden die hem aan de lippen zou worden gezet. Hij die wist hoe dit Pascha één grote heenwijzing was naar zijn lijden en sterven. Hij die wist dat dat lam dat geslacht was en dat gebraden was een afbeelding was van hemzelf. Hij heeft het gezien in die indrukwekkende tekenen van het Pascha. Straks zal mijn bloed vergoten worden. Straks zal ik daar hangen in de duisternis en in tegelijkertijd de gloed van de toorn van God. Christus heeft het geweten en wat zal er door hem heen gegaan zijn? Wat zal er ook door zijn echt menselijke ziel heen gegaan zijn toen hij dat allemaal op zich af zag komen? Ook in de tekenen van het Pascha. En toch, en dat is wonderlijk gemeente, toch heeft de Heer Jezus van dit Pascha gezegd: ik heb grotelijks begeerd. Ik heb er met heel mijn hart naar verlangd om dit Pascha met u te eten
eer dat ik lijde. Christus heeft ernaar verlangd om nog één keer dat Pascha te eten. Om nog één keer dat lijdensevangelie vanuit Exodus 12 te prediken voor de oren van zijn discipelen. En blijkt daar niet in dat het waar is wat we lezen in Johannes 13. Dat hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Ziet u hem daar op de laatste dag voor zijn sterven. En dan gaat zijn zorg nog uit naar zijn discipelen. Dan grijpt hij de gelegenheid aan om nog eens een keer dat lijdensevangelie van het Lam Gods aan hun harten te leggen. Al beseffen ze er zo weinig van en u weet wel hoe dat kwam. U weet wel hoe dat kwam, waarom de discipelen een leidende borg en zaligmaker nog niet nodig hadden, omdat ze zichzelf nog zo hoog hadden staan. Omdat ze nog zulke grote gedachten van zichzelf hadden. Christus heeft het willen verdragen op de laatste avond van zijn leven. Hun hoogmoed. De hoogmoed van Petrus. Nee, heren, dat zal u geen zins geschieden. Al zouden ze u ook allemaal verloochenen, maar ik niet. Hij heeft het allemaal willen verdragen. Hij heeft een onwetendheid willen verdragen en in zijn taaie geduld, in zijn liefdevolle geduld, heeft hij nog eens een keer het lijdensevangelie aan hun hart gelegd. De dringende waarschuwingen vanuit het oordeel in Egypte aan hun hart gelegd. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Wat heeft Gods kerk een geduldige, een liefdevolle, een nooit aflatende, maar altijd trouw blijvende profeet en leraar. Zou dat ook niet reden moeten zijn voor Gods kind vanmorgen om de Heere te bidden om meer onderwijs in deze lijdensweken? Maar Christus had niet alleen een grote liefde voor zijn kerk op die laatste avond. Hij had ook, en dat mag ons vanmorgen ook wel aangrijpen. Hij had ook zo'n grote bewogenheid met Judas. Want Judas was er ook nog bij. In ieder geval bij het eerste onderdeel van de paasmaaltijd. In ieder geval toen die vraag geklonken heeft door de opperzaal. Wat hebt ge daar voor een dienst? Wat onderscheidt deze nacht van alle nachten? En toen de Heer Jezus het lijdensevangelie predikte. Toen het brood der ellende gegeten werd. Judas heeft het nog eens een keer gehoord. Christus heeft in zijn onpeilbare liefde en in zijn diepe bewogenheid met zondaren nog eens geklopt op het hart van Judas. Vergist u zich niet, gemeente. De deur der genade heeft tot het laatste toe opengestaan voor Judas. Zeker. Daar is ook waar wat de Heer Jezus zegt. Het ware hem beter geweest dat die man niet geboren ware. Dat aangrijpende, dat ontzaglijke woord. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen. Christus heeft tot het laatste toegeklopt. Op het hart van Judas. Als u daar nog eens meer over lezen wil. Ik heb dat misschien wel eens gezegd. Maar dan moet u die ontroerende meditatie van McShane over Christus en Judas nog maar eens opzoeken en lezen. Als ik me niet vergis in de bron der zaligheid. Maar daar laat McShane het zien hoe Christus tot het laatste toe heeft geklopt. Zodat het hart van een onbekeerde vanmorgen niet moeten verbreken. De Heere nu nog weer komt met zijn woord. En dat we er dan toch voor bewaard zouden worden om te eindigen zoals Judas. Want Judas loopt
van onder die preek vandaan. En hij verkoopt Christus voor 30 zilverlingen. En dan het derde onderdeel van de paasmaaltijd. Het eerste onderdeel was, we zouden kunnen zeggen, vooral een vraag en een preek. Het tweede onderdeel was het brood en het lam. En dan het derde onderdeel, dan wordt opnieuw een beker gevuld en ook die beker gaat rond. En wanneer alle discipelen, en inmiddels is Judas weggegaan. Wanneer alle discipelen opnieuw een teug genomen hebben uit die derde beker, dan brak het moment aan dat men met elkaar de lofzang zong. Wat was die lofzang? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat hij zingt. En als zij de lofzang gezongen hadden. De lofzang. Wij hebben al gehoord hoe helemaal aan het begin van de paasmaaltijd Psalm 113 en Psalm 114 gezongen werden. Maar nu, aan het einde van de paasmaaltijd, worden Psalm 115 tot en met 118 nog gezongen. Dat wordt hier bedoeld in onze tekst. Als zij de lofzang gezongen hadden. Psalm 115 tot en met 118. En die vier psalmen heeft Christus gezongen net voordat hij naar Gethsemane ging. Toen heeft hij in het aangezicht van de dood de psalmen gezongen. Wat komen de psalmen daarmee gemengd op een ontzaglijk grote hoogte te staan. Die verschillen echt in allerlei opzicht van de mooiste gezangen. En ik weet wel, er zijn ook gezangen die zijn goed, daar is niets op aan te merken. Maar de psalmen staan daar, als ik me niet vergis, bijbels, toch een eind boven. Christus heeft op de laatste dag voor zijn sterven, in het aangezicht van de dood, de psalmen gezongen. Ik heb u wel vaker gezegd, de psalmen zijn van Christus. Die psalmen zijn ingegeven door de geest van Christus. Ze zijn niet door mensen bedacht, ook niet door godvrezende mensen, maar ze zijn geïnspireerd, ingegeven. Ze zingen van Christus. Ze profeteren van Christus, want zo moeten wij de psalmen ten diepste lezen en zo moeten we ze zingen. Wie was diegene die daar zong in Psalm 116? O Heere, och ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Dat is ten diepste Christus. En Psalm 84, die gezalfde koning, wie is hij? Dat is ten diepste Christus. Christus in de psalmen. En waar wij hem niet kunnen ontdekken, waar we hem niet kunnen vinden, waar ik hem niet kan vinden, getuigt dat alleen maar van mijn eigen dwaasheid, van mijn eigen onwetendheid. Want ook de psalmen spreken en zingen van hem. Maar de psalmen zijn ook van Christus, omdat hij ze zo op de drempel van zijn lijden zelf nog eens een keer op de lippen heeft genomen. Psalm 115 tot en met 118. Wat zijn dat voor psalmen geweest? U begrijpt wel, ik kan die psalmen natuurlijk vanmorgen niet behandelen. Maar laat ik u vier kenmerkende trekken aanwijzen. En dan blader ik toch even terug naar Psalm 115 tot en met 118. Als u die psalmen zo voor uzelf nog eens doorleest. Misschien is het goed om dat juist in deze pas begonnen week nog eens te doen. Ook voor onze jonge mensen om Psalm 115 tot en met 118 nog eens te lezen met de tekst van vanmorgen in gedachten. Maar dan zijn daar vier trekken die opvallen. En het eerste is dat deze psalmen spreken van de lof des Heren. Kijkt u bijvoorbeeld maar naar Psalm 117. Looft de Heren alle heidenen, prijst hem alle natiën. Psalm 118 vers 1. Looft den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En wat dacht u van het slot van Psalm 115? Dat moet een woord zijn wat diepe indruk heeft gemaakt op de Heer Jezus op die laatste avond. Psalm 115 vers 17. De doden zullen de Heere niet prijzen. Nog die in de stilte nedergedaald zijn, maar wij zullen den Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. De lof des Heeren. Kom daar straks op terug. Dat is een eerste trek. En dan nog een tweede trek. Deze psalmen spreken ook van de verlossing des Heeren. Dat wordt misschien wel het meeste duidelijk en het indrukwekkendst duidelijk in Psalm 116, waar we zojuist van gezongen hebben. Psalm 116 vers 3. De banden des doods hadden mij omvangen. En straks zou Christus het moeten ervaren. En de angsten der hel hadden mij getroffen. En over een uur in Gethsemane, dan zal hij het moeten meemaken. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat zijn letterlijk de woorden die de Heer Jezus gebruikt in de hof van Gethsemane. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd. Doch hij heeft mij verlost. De verlossing des Heren. Dus de lof des Heren. De verlossing des Heren. En dan nog een derde kenmerkende trek. De overwinning des Heren. Die komt u vooral tegen in Psalm 118. Waar we lezen in vers 26, gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Als de overwinnende koning wordt er dan bedoeld. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. In Psalm 118 komt u de persoon tegen van een overwinnende koning die terugkeert van de strijd. En die daar dan staat voor de poorten van Jeruzalem en voor de poorten van het heiligdom. En dan zegt hij: ontsluit voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Heere majesteit. De overwinning des Heren. We hebben al drie trekken ontdekt en opnieuw straks dan hopen we de lijnen wat verder door te trekken naar het leven van de Heer Jezus. Maar het ging over de lof. Over de verlossing, over de overwinning. En de laatste kenmerkende trek die ik u aanwijs, dat is, en die hebben we allemaal nodig, de zegen des Heren. Daar zingt Psalm 115 zeker ook van. Ik lees u het 13e en 14e vers. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de grote. De Heere zal de zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Wel, al die woorden die ik u nu gelezen heb, die zijn allemaal door de Heer Jezus gezongen. Of misschien moeten we eigenlijk zeggen zangerig opgezegd. Want zo zong men in de tijd van het Nieuwe Testament de psalmen. Die werden in koor zangerig opgezegd. Ziet u, nog een keer, de Heer Jezus daar met de elf. Rondom die paasmaaltijd
die één heenwijzing was naar zijn lijden en sterven. En hoort u hem daar deze woorden zingen, zo kort voor zijn sterven. Daarmee heeft de Heer Jezus Christus zijn kerk ook een voorbeeld nagelaten. Dat ze zingen zouden. Dat ze de psalmen zingen zouden. Dat we die psalmen niet alleen zullen zingen in de kerk. En op de zondagschool. En op school bij de dagopening. Daar zing je toch wel mee, jongens. Bij de dagopening. Christus heeft gezongen. Een dag voor zijn sterven. En jij. Maar dat we die psalmen ook voor onszelf zouden zingen of zouden opzeggen. In ons persoonlijke leven. Juist ook als het moeilijk is. Juist ook wanneer u geen woorden vindt om te bidden. Dan kan de Heere soms in een enkele psalmregel een gebed aanreiken. Dat woord dat hier vertaald is met als zij de lofzang gezongen hadden. Dat is in het Grieks maar één woordje. Eén woordje voor al die woorden in onze taal. Maar datzelfde werkwoord komt u in het Nieuwe Testament nog op twee andere plaatsen tegen. Allereerst in Hebreeën 2 en dan is het een aanhaling uit Psalm 40. De psalm die vanmorgen voor de dienst gespeeld werd. En u komt hem tegen als Paulus en Silas midden in de nacht in de gevangenis zitten. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Toen werden Paulus en Silas een ogenblik boven de omstandigheden uitgetild. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn ziel, wat mij moogt treffen, tot de God des levens heffen. Maar ze zongen het, en dat moeten wij nooit vergeten, uit Christus. Ze zongen het uit Christus. Wij kunnen psalmen zingen, en dat is goed. Dat is goed, daar roept onze tekst ons ook toe op, daar spoort onze tekst ons toe aan. Maar het is nodig om psalmen te zingen uit Christus. Want dan heeft het echt waarde voor onze ziel. En daartoe heeft Christus nu op de laatste avond van zijn leven de psalmen gezongen. Niet alleen om maar een voorbeeld te geven aan zijn kerk. Niet alleen om een voorbeeld te geven vanmorgen aan mensen die het moeilijk hebben en die in nood zitten. Maar hij heeft daar nog meer redenen voor. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Waarom hij zingt. Ja, waarom heeft de Heer Jezus gezongen? Waarom is hij in die opperzaal de zingende Christus? Wij zouden natuurlijk kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft gezongen omdat dat de gewoonte was. Nou, dat is ook een reden geweest, omdat dat de gewoonte was. Omdat alle Joden het Pascha besloten met Psalm 115 tot en met 118. Maar de Heer Jezus had toch nog wel meer redenen. Mag ik u in het laatste stukje van de preek u drie redenen noemen? De Heer Jezus heeft allereerst gezongen voor zijn vader. Voor zijn vader. Niet voor niets stonden deze psalmen 115 tot en met 118 in het teken van de lof des Heren. Looft den Heren. En het leven van de Heer Jezus Christus is van het allerprilste begin tot het laatste einde gericht geweest op zijn vader. En op de eer van zijn vader.
Het middelaarshart van de Heer Jezus Christus heeft gebrand van liefde tot de eer van zijn Vader. Hij was hierop gericht dat de deugden van zijn Vader geëerd en hersteld zouden worden. En als Christus hier de lofzang zingt, dan zingt hij allereerst voor God. Straks zal hij met zijn discipelen de paaszaal uitgaan. En voordat ze dan de stad Jeruzalem uitgaan, zijn ze langs de tempel gekomen. En vermoedelijk voor de tempel heeft de Heer Jezus Christus een ogenblik stilgestaan en zijn ogen opgeheven naar de hemel en het hoge priesterlijk gebed gesproken, Johannes 17. En toen heeft hij het gezegd: Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik heb de lofzang gezongen. Wat moet dat geweest zijn, gemeente, voor God de Vader? Daar moeten we vanmorgen ook nog eens even over nadenken. Wat moet dat toch geweest zijn voor God de Vader? Mag ik dan twee momenten nog even tegenover elkaar zetten? Als God de Vader op die hof van op de hof van Eden neerziet, het paradijs neerziet, en daar de mens die hij had geschapen om te zingen tot zijn eer hoort zwijgen. Als de vogels nog wel zingen, als de paradijsrivier nog wel murmelt, als allerlei andere dieren de lof van de Heere nog laten klinken, maar als de mens zwijgt, dan roept God het in ontzetting uit: waar zijt gij? De mens, geschapen om de lofzang voor God te zingen, om die lofzang storeloos en eindeloos te zingen. Maar de mens heeft zich tot zwijgen gezondigd. En de deun die wij zingen, dat is een deun tot onze eigen eer. En dat is de deun van de zonde en dat is de deun van de wereld, misschien wel letterlijk. En als we de psalmen op onze lippen nemen, oh wat is er ontzaggelijk veel wat onszelf bedoelt. Maar nu blikt God de Vader met eerbied gesproken vanuit de hemel neer op die opperzaal in Jeruzalem. En nu ziet hij voor het eerst een mens die de lofzang volkomen zingt. Volkomen. Dat moet met eerbied gesproken God de Vader als muziek in de oren geklonken hebben. Dat is veel schoner geweest dan al het gezang van de engelen. Christus zingt de eer van zijn Vader. Dat is de eerste reden geweest, gemeente. En nu de vraag: kunt u vanmorgen met Christus meezingen? Kun jij met Christus meezingen? Ik hoop, gemeente, dat we er in ons leven allemaal iets van mogen leren wat Jesaja leren moest. Toen die daar blikte in het hemels heiligdom en toen die, om zo te zeggen, een eredienst in de hemel meemaakte. Toen hij de engelen daar hoorde zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En toen kreeg Jesaja de slag naar binnen. Toen moest hij het zeggen: wee mij, ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben. En Jesaja bedoelde het natuurlijk nog dieper. Die bedoelde: omdat ik een onrein hart heb. En daarom alle woorden die ik spreek, ze zijn ten diepste met zonde bezoedeld. En alle lofzangen die ik op de lippen zou nemen, ze zijn onvolkomen. Wat is nodig om daar iets van te leren? Om te leren dat God de lofzang zo waard is in ons leven. Daartoe heeft de Heere ons geschapen. Daartoe heeft de Heere ons uit moeders buik laten voortkomen. Daartoe heeft de Heere ons het leven verlengd. Daartoe mag je er vandaag nog zijn, opdat we de lof des Heeren zouden zingen. En wat hebben we ervan terechtgebracht? Wat hebben we ervan terechtgebracht? Gisteren, eergisteren. Het zal toch niet zo zijn, gemeente, dat er onder ons één is die zegt, nou, met die lofzang van mij kan ik wel voor God bestaan. Wij moeten, met eerbied gesproken, sterven aan onze eigen lofzangen. Om in die weg waarde te zien, in deze zingende borg. Want hij heeft niet alleen gezongen voor zijn vader, maar hij heeft ook gezongen voor zijn kerk. Voor zijn kerk, die daar in die zaal in Jeruzalem ook vertegenwoordigd was in de 11 discipelen. Christus heeft gezongen voor hen en in hun plaats. Christus heeft geleefd in plaats van zijn kerk. Maar Christus heeft ook God geloofd in plaats van zijn kerk. Dat betekent niet dat Gods kerk niet meer leven moet. Dat betekent niet dat Gods kerk de naam des Heren niet loven moet. Maar het betekent wel dat ze in alles uit hem bediend moeten worden. En dat zijn leven hun leven moet bedekken. En dat zijn lofzang hun lofzang moet bedekken. Christus heeft gezongen als borg. Weet u voor wie? Voor die 11... die straks allemaal bij hem vandaan zullen lopen. Voor die 3... die daar slapen zullen in de hof van Gethsemane. Voor die 1... die zijn lippen straks ook zou gebruiken. Ik ken de mens niet. Christus zong voor een doodschuldige kerk. Voor een kerk die het ook met zijn lippen zo voor God verzondigd heeft. Christus zong als borg. Wat dunkt u, gemeente, van deze Christus? Wat dunkt u van deze Christus? Hebt u hem nodig gekregen? Hebt u hem nodig gekregen tegen de achtergrond van dat diepe besef in uw leven? God is de lofzang waard, maar mijn lippen zullen die lofzang nooit meer kunnen zingen. Hebt u hem nodig gekregen als de zingende borg en zaligmaker? Christus zong voor zijn vader. Christus zong voor zijn kerk, maar Christus zong, en dat is het laatste, ook voor zichzelf. Hij zong in het aangezicht van de dood, maar hij heeft ook gezongen van de verlossing die aanstaande was. Ik heb het u al gezegd vanuit die woorden van Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En hij weet, straks zal ik het ervaren. Maar hij zingt ook verder in deze psalm. Hij zingt ook: de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Hij zingt ook: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Hij heeft ook gezongen dat diepe woord: kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. En dat woord gaat natuurlijk ten diepste over Christus. Hij heeft zich in die psalmen gesterkt. Wijle dominee Ikivit zegt: hij heeft zich in die psalmen gedrenkt, terwijl die psalmen op hun beurt gedrenkt waren in Christus. Christus heeft zich gesterkt. Kobrugge zegt ergens, hij heeft zich er doorheen geloofd. En dat kunt u zo op de klank af op twee manieren opvatten. Wel, dat geldt hier ook. Hij heeft zich er doorheen geloofd. Hij heeft gezongen. En hij heeft al zingende dat machtige perspectief gezien. Ik ga wel de diepte in. Ik ga wel het lijden in. Ik ga wel de diepte van de Godverlatenheid in. Angsten der hel zullen me ontvangen. Ik zal benauwdheid vinden en droefenis. Maar ik zal ook leven. Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal staan voor de poorten der gerechtigheid. En ik zal het roepen. Doe mij open de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik heen treden en binnentreden. Christus heeft zijn verhoging voor ogen gehad. Het loon is hem voorgesteld. En ziende op dat loon, op de eer van zijn vader, op de verhoging die achter zijn vernedering ligt, is hij zijn weg gegaan. En dan nog één ontroerende trek als het gaat over het feit dat hij zong, ook voor zichzelf. Weet u wat hem ook gesterkt heeft? Wat Psalm 115 zingt. Niet alleen de verlossing en de overwinning des Heren, maar ook de zegen des Heren. Het heeft zijn middelaarshart met een diepe vreugde vervuld toen hij het zag. In deze weg zal ik niet alleen Gods eer verheerlijken, maar ik zal de zegen verdienen voor de kleinen en voor de grote. Dat is zijn middelaarsvreugde geweest, zijn borgvreugde geweest. Zo heeft hij de lofzang gezongen. En dan begrijpt u ook dat we lezen aan het slot van onze tekst van vanmorgen. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dan gaat Christus zeer gewillig. Gemeente, het was vanmorgen een andere preek misschien dan anders. De tekst bracht dat met zich mee. Maar wat betekent deze zingende borg voor u? Wat denkt u van deze zingende Christus? Wat zult u zingen een dag voor uw sterven? Wat zult u zingen vandaag? O zeker, die de lofzang zingen leert, zal ook hebben geleerd om de boetpsalmen te zingen. En het zou wel kunnen dat het einde van uw leven ook het zingen van de boetpsalmen is, zoals het was in het leven van Augustinus. Maar één ding geldt toch voor heel Gods kerk, en dat is dat ze in alles vanuit Christus bediend moeten worden. Om te zuchten, bediend worden vanuit Christus. Om te bidden, bediend worden vanuit Christus. Om te buigen, bediend worden vanuit Christus. En om te loven, bediend worden vanuit Hem. En daartoe heeft Hij voor schuldigen. Voor degenen die de lofzang geen toonzuiver kunnen zingen. De lofzang gezongen. Amen.
Eindigen we met dankgebed. Heere, wat ligt er een onuitsprekelijke waarde in die zingende borg en zaligmaker. En geef, Heere, dat hij waarde mag krijgen voor onze ziel. En steeds meer waarde mag krijgen. Zegen zo dit woord, met alle gebrek gesproken, over de zingende borg in de opperzaal. Heb dank voor wat u schonk aan ondersteuning. Heere, wilt u ons vanmiddag samenbrengen onder uw woord? Geeft u aan onze oude ambtsbroeder dominee Tanus alles wat hij nodig heeft in de bediening van het woord en van het sacrament, als hij ook de doop bedienen mag aan zijn achterkleinkind. Gedenk de doopouders in de voorbereiding op de dienst, ja ons allen. En breng ons zo vanmiddag weer samen. Zegen de zondagschool. Doe genadig verzoening over al het zondige met onreine lippen gesproken. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 42, het vijfde vers, is de slotzang. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Het vijfde van Psalm 42. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.